Naar Jeremia 23 gaan wij vanavond weer. Aangaande de profeten. In vers 9. Want die waren er kennelijk genoeg. Ik weet niet hoe dat is, maar men heeft altijd de neiging... mensen hebben kennelijk... Ik begrijp er echt niks van. Maar ze hebben kennelijk de neiging om zich voor profeet uit te geven. Of voor ziener, of voor verlicht. Of zich op te werpen tot leider van het volk. U weet wel, ze stellen zich targets en dat soort dingen meer. En dan hebben ze wat wishful thinking. Ik kan het moeilijk uitspreken, dat komt om een gebit, maar... Wishful thinking. Dat wil zeggen, ze hebben zo hun wensen en hun gedachten voor de toekomst. En daar zijn ze zo druk mee dat ze er zelf in geloven. In het Nederlands heet dat gewoon liegen tot men er zelf in gelooft. Maar dat is ongeveer wat deze profeten doen. Mensen kunnen zichzelf wat wijs maken. Bijvoorbeeld dat ze profeet zijn. En dat als ze wat zeggen, dat dan ook uitkomt of zoiets. Hè? Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken. Al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben als een dronken man. Als een man die de wijn te boven gaat. Vanwege de Heere en vanwege de woorden zijner heiligheid. Wij worden weer geconfronteerd met het verschijnsel dat we bij gelegenheid niet weten wie er precies aan het woord is. Of het de Heer zelf is of de profeet, Jeremia. Ik kan me trouwens ook nog voorstellen dat het onderscheid in de praktijk niet zo groot is, omdat het op een of andere wijze toch ook spreekt over de Heer Jezus zelf, wiens woorden dit zouden hebben kunnen zijn in zijn dagen. Want ook hij had dezelfde, voor een deel althans, dezelfde opdracht als Jeremia. Hij kwam als profeet. Daar is geen twijfel over mogelijk. Hij wordt ook zo genoemd in het Nieuwe Testament. En ook hij kondigde de ondergang van de Joodse staat aan en de verwoesting van Jeruzalem. En terwijl hij dat deed, weende hij over de stad. En wij maar denken dat er een feestelijke intocht in Jeruzalem was. In werkelijkheid, hij weende over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan. En dat deed hij daarna, de 5 dagen die hem over waren, 4, deed hij dat dagelijks. Dus ik denk dat het nogal sterk profetische woorden zijn, maar het zal ook de beleving van Jeremia geweest zijn. Het is ook geen pretje om dit soort dingen te moeten aankondigen en om zich bewust te zijn van de verdorven situatie waarin het volk zich bevindt. En te weten dat er geen werkelijke oplossing voor is. En dat dit oordeel dat Jeremia moet aankondigen ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Gruwelijk. Maar ja, de reden daarvoor staat er ook meteen achter. En die wordt uitgebreid ons verteld. Want het land is vol overspelers. Dat wil zeggen, van degenen die ontrouw zijn. In de eerste plaats natuurlijk aan het woord des Heren. En ik vestig uw aandacht dan er toch maar weer op dat het niet maar op het individuele niveau ligt van mensen die niet naar de Heer willen luisteren of die het evangelie niet willen aanvaarden of wat dan ook. Waar het over gaat in de eerste plaats is over een compleet volk. Een land, een volk, dat zijn bestaan dankt aan dat het door de Heer geroepen is om als volk te midden van de overige volkeren hem te dienen. Het zijn nou eenmaal twee verschillende dingen. Het een is de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens, los van welk ander dan ook, naar de Heer toe. En de andere is de nationale verantwoordelijkheid van een heel land, van een heel volk namelijk. Dat laatste hebben wij langzamerhand weggefilosofeerd, weggeredeneerd. Maakt geen deel meer uit van onze cultuur. En als je nationalistisch bent, dan ben je een gevaar voor de samenleving en voor de vooruitgang en weet ik het allemaal. Maar niettemin, dat was de situatie. Israël als volk had een bepaalde verantwoordelijkheid als koninklijk priesterlijk volk in de dienst van de Heer. En als volk onderwierp het zich niet aan het woord van God en was daarmee, was het volk zijn roeping ontrouw. Het is wat in Hosea dan gezegd wordt. Omdat het de kennis het woord verworpen heeft, zegt de heer, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Ga er maar uit. Daar kwam het tot neer. Het was een oordeel over het volk als zodanig. En dat is wat hier natuurlijk ook over gaat. Het land is vol van overspelers. Misschien niet op individueel niveau, maar dan toch. Het volk als zodanig was ontrouw aan het woord des Heren. Want het land treurt vanwege de vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is en hun macht niet recht. Kortom, wat zij doen is volstrekt in strijd met de wil van de Heer. En de consequenties daarvan, ja, die waren door Mozes al beschreven. De consequenties namelijk zijn dat als het volk de Heer niet dient, zou de Heer ook het volk niet dienen. En dat betekent in de praktijk, dat zal blijken, dat ze niet leven in een land vloeiende van melk en honing, maar feitelijk in een soort van woestijn. Want dat is het eigenlijk, hè. Het is zo'n strook land aan de kust, de oostkust van de Middellandse Zee. En als je een eindje landinwaarts gaat, dan ben je zo bij de woestijn terecht. Zo ligt dat. En die woestijn die strekt zich dan ook wel heel ver uit. Enzovoorts. Dat zo'n land vruchtbaar is, ja, dat is maar twijfelachtig. Ik zal nooit vergeten, dat was lang voordat ik ooit zelf in het land kwam, dat iemand, dat was in Engeland, was dat, dat iemand de film vertoonde, want hij was naar Israël geweest en er zou een film van vertoond worden, had hij gemaakt. Wanneer het maar was, in de 70er jaren. Lang nadenk weet ik zelfs nog hoe die man heet. Maar vooruit. Die was in het land geweest. En wat hij gedaan had, was gewoon, hij had een treinrit gemaakt en met zijn camera, zo dit open raampje zo, had hij die camera zo vastgehaald. Dus hij zag het land zo voorbij schieten. Ik vond het wel vermakelijk. Een idee, hè? Ja. En het enige wat ik me ervan herinner, is alles was geelbruin. Veel meer was er ook niet te zien, trouwens. Het was geelbruin. En toen wist ik het eigenlijk wel. Nou, zo ziet het land er dus uit. Het is dus, af en toe vliegt er iets groens net doorheen. Maar dan hebben ze een stukje bewaterd dan, bevloeid. En daar kweken ze dan het een en ander kunstmatig onderhouden, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is een land waar het in de praktijk zelden regent. En als het regent, is het gewoonlijk weer zoveel dat het ook heel slecht is voor het land, omdat dan de vruchtbare grond weggespoeld wordt. Zo werken die dingen nou eenmaal. Maar het is niet het land dus wat de Heer aan het volk had beloofd. Overvloeiende van melk en honing. Dat land dat bezichtigd werd in de tijd door, u weet het, 001, 002 tot en met 012 aan toe, hè? De verspieders in de tijd. Die kwamen terug bij Mozes en zeiden, geweldig land. Is maar één bezwaar, wij kunnen het niet veroveren. Dachten ze. En toen begon het gedonder al. Hè. Dat wil zeggen, toen wilden ze al niet geloven in dat de Heer het hen zou geven. Maar toen was het nog een mooi land in ieder geval. Maar het is later wel veranderd. En dat is wat hier beschreven wordt. Wij weten dus iets over de klimaatverandering in 600 voor Christus in Palestina. Nou ja, in Canaan dus eigenlijk. De Heer gaf zijn zegen daar niet meer op. En dus staat er, het land treurt vanwege de vloek, de weiden der woestijn verdorren. Waarbij het woord woestijn eigenlijk tussen aanhalingstekens zou moeten staan, omdat wij bij woestijn nou eenmaal een andere gedachte hebben. Woestijn is in de Bijbel gewoon onbewoond land waar het vee graast. En dat dat dan geen grazige weiden zijn zoals wij ze kennen, dat is inderdaad zo. Het is niet zoals het Groenlaard van Holland, zal ik dan maar zeggen. Maar het is onbebouwd land, onontgonnen land, waar het vee wordt uitgelaten. Je moet er gewoon een keer naartoe om het te bezien. En dan weet je waar het over gaat. Maar er is niet meer, staat er. Het verdort. En dat is omdat hun loop, hun weg, hun snel afgelegde weg overigens, want lopen is niet wandelen. Lopen in oud-Nederlands is nog altijd wat wij nog steeds noemen de looppas. En in de looppas, dan loop je niet, maar dan hol je. Hè? Ja. Hun loop is boos. Dat wil zeggen, ze zijn hard op weg de verkeerde kant op. En hun macht, en daarbij de kracht die zij hebben en die zij gebruiken, is niet recht. Dat wil zeggen, daar klopt helemaal niks van. Het is totaal afwijkend van wat de Heer hen aan richtlijnen gegeven heeft. Maar het is niet gericht, het is niet recht namelijk. En daarom komt dit oordeel. En dat is weer zo, want zowel profeten als priesters, want beiden, profeten en priesters, die beiden worden geacht het woord van God te spreken, te hanteren. De profeten die dat woord dan rechtstreeks van de Heer ontvangen, en de priesters die dat woord hebben, laten we maar zeggen, zwart op wit. Maar in ieder geval op schrift, op enige wijze. De priesters waren immers verantwoordelijk voor dat woord dat hen was toebetrouwd. Daar berust ook de priesterlijke functie van de gemeente op. Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. En daarop berustte ook de positie van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, zij zouden die woorden moeten bewaren, beheren en dus ook inderdaad spreken, bekendmaken. Want priesters zijn per definitie, onthoud die ook, priesters zijn per definitie schriftgeleerden. En andersom eigenlijk ook. Nou ja, in de praktijk niet altijd. Je kan schriftgeleerde zijn, ook onder de wet, zonder dat je van Aaron afstamt, zal ik maar zeggen. Maar in het algemeen, de priesters worden geacht de schriftgeleerden te zijn en die worden geacht dat woord Gods te onderwijzen. En profeten worden geacht dat woord rechtstreeks van de Heer te ontvangen, maar vervolgens net zo goed te spreken, te onderwijzen. Maar van beide staat in vers 11, zij zijn huichelaars. Wij kennen trouwens ook nog guichelaars in de Bijbel. En dan kennen we nog goochelaars en in het algemeen illusionisten. En in die categorie valt dat ook. Wat vertaald wordt met huichelen betekent zoveel. Het wordt opgevat als misleiden. Maar eigenlijk van oorsprong betekent het woord met vuil bedekken. Met vuil bestrijken. En daar komt het huichelen vandaan. De Heer zelf geeft die interpretatie als hij het heeft over de fariseeën. Gij geveinsden, dat is een ander woord voor hetzelfde. En hij vergelijkt ze met witgepleisterde graven, enzovoorts. In elk geval, het een en ander wordt bedekt en dat is die misleiding. Het punt bij dit soort zaken is gewoonlijk dat, ook al wordt er nog zo hard gelogen, als het een beetje intelligent gebeurt, zit er altijd een kern van waarheid in. Maar het wordt bestreken met vuiligheid. En daarmee is het misleiding geworden. Dat is het probleem altijd. Kijk, zolang iemand uit de Bijbel voorleest, is er niks aan de hand. Maar het wordt problematisch als er daarna iets over gezegd gaat worden. Ik bedoel, mijn tekst vanavond of vanmorgen is, met die tekst is niks mis. Maar wat daarna volgt, ja, daar gaat het dan dus fout, hè? Nou ja, zal ik bij Jeremia blijven? Dan lees je welke psalm was het ook alweer. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Er staat in diezelfde vers staat ook wat voor Jeruzalem dat is. Het Jeruzalem waar de tronen van het huis van David staan. De stoelen des gerechts enzovoorts. Wel, dat zo'n Jeruzalem bestond er nog wellicht enigszins tot in de dagen van Jeremia. En toen kwam er een oordeel over. En sindsdien hebben we zo'n Jeruzalem niet meer gekend. En zo'n Jeruzalem heb ik op dat filmpje trouwens ook niet gezien. Een hoop stenen heb ik gezien. Een huis van koophandel heb ik erop gezien. Dat herinner ik me nog wel. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Maar de stoelen des gerichts, de tronen van het huis van David. Nee, dat zal pas weer zijn na de 70ste week van Daniel. En ruim daarna, uiteraard. Want voordat dat weer opgebouwd is, neemt het ook wel enige tijd. Met andere woorden, dat vers is op onze dagen niet van toepassing. En al staat het dan in de Bijbel, Ik persoonlijk heb daar geen boodschap aan. Dit Jeruzalem, daar hebben we een boodschap aan. De boodschap is, de Heer zal het verwoesten. En als ik al lang over nadenk, dan ween ik ook over die stad. Maar goed, het zal nou eenmaal gebeuren. Maar het wordt door de profeten en priesters bedekt. In die dagen gebeurde dat. En in onze dagen gebeurt dat net zo goed, hè? Ik ken iemand, wie is namelijk niet zal noemen, die zei, ja, als dit Jeruzalem verwoest gaat worden, dan is de Heer een leugenaar. Maar dan ken je van je Bijbel niet zoveel, denk ik. Huh? Want de Heer heeft gezegd juist dat dit Jeruzalem zou verwoest worden. Het zijn valse profeten, tot vandaag, die zeggen dat de Heer dit Jeruzalem zal redden. Maar het probleem is dat je ook vandaag van doen hebt met profeten. Ik neem het woord niet al te strak nu. Maar dat je van doen hebt met profeten, van mijn part met priesters, die profeteren of leren uit hun hart. Uit hun eigen dromen. Onder het motto, I had a dream. Wat ken je een titel van? Maar goed. Ik kom er zo op, want het dus vervolg van dit hoofdstuk. Beiden, profeten en priesters, zijn huichelaars. Zij bedekken de waarheid met waardeloosheid, met vuilnis. Dat is de betekenis van ganaf in het Hebreeuws. Zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heer. Dat wil zeggen ook in bijzonder dus in de tempel. Dat is de laatste plaats waar je die lui zou verwachten. Maar het is juist daar waar ze gevonden worden. Daarom zal hun weg zijn, vanwege die loop nog steeds uit vers 10. Daarom zal hun weg zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid. Soms dan lees je ineens komische uitdrukkingen erbij. Even de pracht van de metafoor. Hè? Hun weg zal zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid. Ik zie ze in gedachten spartelen. Maar ja. Ja, voor velen ziet het leven er toch zo uit. Geen houvast, geen zekerheid. En men weet ook niet welke kant men op moet. Zij zullen aangedreven worden en daarin vallen. Want ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hun bezoeking, spreekt de Heer. De Heer zelf zegt, ik zal ze daarin drijven en zij zullen vallen. Dat wil zeggen, het hele land, het hele volk zou vallen. Een term die in het Nieuwe Testament ook gebruikt wordt. Waarbij dan nog vragen gesteld worden, retorisch. Als van, zijn zij gestruikeld op dat zij vallen zouden en dat soort dingen meer. Waarmee maar gezegd wil zijn dat zij gevallen zijn. In de dagen van Jeremia en het betreft het Joodse volk. En in de dagen van Paulus die deze vragen stelt. En eveneens nog steeds met betrekking tot het Joodse volk. Zij vallen over de steen des aanstoots. Over de rotsteen der ergernis. Of nieuwere vertalingen, andere vertalingen, de rotsteen der struikeling. Want dat is het feitelijk, hè. Ze zullen vallen. Want, zegt de Heer, ik zal een kwaad over hen brengen. Dus Petrus die zegt, inderdaad, zij zijn gestruikeld, maar daartoe zijn zij ook gezet. Iets wat slecht begrepen wordt, omdat wij verziekt zijn geworden met een leer van uitverkiezing. Ik zeg het maar eens grof, hè, want dat is het dan toch. Maar de bedoeling was dat ze zouden struikelen als ongelovigen. Indien niet goed, dan kwaad. Dat is het dilemma waarvoor het woord van God ons altijd stelt. Het stelt ons min of meer, ik wil het niet overdrijven, maar het is zo, het stelt ons voor de keuze. Geloven wij de Heer of wijzen we het af en ruilen we het in voor wat anders? Dat is het dilemma. En de Heer zegt, je hoort naar mij, dan zal ik je zegenen. Zo niet, dan stuur ik je in ballingschap, zal ik het zwaard over u brengen. Dat waren de kort samengevat, de woorden van Mozes. Dus de complete samenvatting eigenlijk van Deuteronomium. Vele malen herhaald. Ook hier in Jeremia, maar in vele andere profeten uiteraard ook. Hè. Ik zal een kwaad over hen brengen. Dan staat er in het jaar hunner bezoeking. Welk jaar staat er niet bij? Er staat geen datum bij, maar ik moet u meteen zeggen dat het woord jaar nogal een rekbaar begrip is. Net als ons woord eeuw of ons woord uur. Wij gebruiken tijdsaanduidingen soms strak uitgemeten op een kalender of op een klok of wat het maar was. En soms ook wat losser in het algemeen als een tijdsaanduiding. Als het wat langer is noemen we een eeuw, als het korter is noemen we het die uren. Mijn uren is gekomen, zei de heer, maar die uren duurden wel langer dan een uur op de klok, denk ik. Toch? En het jaar van het welbehagen des heren duurt ook trouwens heel wat langer dan een jaar op de kalender. Die term kent u toch uit de Bijbel? Ja, dat is de tijd waarin wij leven sinds de opstanding van Christus. En het heet ook een jaar. En dat komt omdat dat woord jaar eigenlijk ook maar gewoon betekent. En ja, het is moeilijk. Dat kan ik ook niet in één woord zeggen, dat is het probleem. Eigenlijk betekent het zoveel als een duplicaat. Maar daar kunt u waarschijnlijk niks mee. Een dubbele. Shana, is een jaar. Shani, twee. Een dubbele. Dat wil zeggen, men heeft iets afgelegd. Een circuit, een wat het maar was, een rondje gedaan. En dan komt er nog één, en nog één, en nog één. Elke keer opnieuw. En daar komt het woord jaar vandaan. We hebben een jaar achter ons, we beginnen vrolijk aan nog een jaar. Een tweede. Dat komt omdat, nou kom ik in een filosofisch gedoe terecht. Dat komt omdat van oudsher men de tijd zag als een spiraal. Je legt een rondje af en dan komt de volgende, die komt hoger. Of lager, dat doet er nou niet toe, maar men hoopt hoger. Zo. En de tijd keert steeds weer in dezelfde punt terug. En legt dan weer een rondje af. Het is niet hetzelfde rondje, maar het is toch hetzelfde rondje. De spiraal is dat. Daar komt ook de gedachte vandaan, l'histoire se répète. De geschiedenis herhaalt zich. Komt steeds terug. De zon staat eenmaal per jaar steeds weer op exact dezelfde positie. Enzovoorts. En eens in de 2000 jaar ook. Als je het nog wat ruimer wil zien, heet dat. Ik ga die dingen verder maar niet uitleggen. Maar zo zag men de tijd. En daar komt het begrip jaar vandaan. Een cyclus eigenlijk. We hebben dat afgeschaft. Want wij zijn de verlichting ingegaan. Hè? Wij zijn verlichte mensen. Dat is niet zo. We leven nog steeds in duisternis. Maar het heet zo, officieel. En toen hebben we dat idee afgeschaft. En hebben we gedacht, de tijd gaat gewoon recht vooruit. Ja, die tijd stamt ook het idee. Het licht verplaatst zich langs een rechte weg. Met eenparige snelheid. Het is stabiel. Je moet toch ergens stabiliteit hebben als je God aan de kant geschoven hebt. Hè? En sindsdien wordt tijd geacht recht uit te gaan. Daarop is vervolgens gebaseerd met terugwerkende kracht de evolutieleer. Alles ontwikkelt zich. Langs een rechte lijn namelijk. En vervolgens is daarop gebaseerd de vooruitgangsleer. Progressiviteit. U weet wel, wij moeten progressief zijn, anders houden we de vooruitgang tegen. En dat is niet goed natuurlijk, hè? Want we moeten met z'n allen moeten we van hier naar daar. Want men gelooft dat als het gaat, gaat men van hier naar daar. Nooit van daar naar hier. Gaat altijd van hier naar daar en langs een rechte lijn. Dat is nou eenmaal de vooruitgang. Waaruit volgt dat al wat wij doen, al wat wij doen dat enige verandering aanbrengt, is per definitie vooruitgang. Je zou het moeten herkennen toch in wat je om je heen hoort tegenwoordig. Hè? Lang leven de verandering, want verandering is dus vooruitgang. Maar dat is gebaseerd op dit soort filosofieën. Over gek genoeg, men heeft gezegd dat het licht recht gaat. En daardoor gaat de tijd recht uit enzovoort. Laat me zitten. Je komt toch bij Einstein terecht, want het is niet alleen filosofie dit. Hè. Dit is wel degelijk ook gewoon natuurkunde eigenlijk. Maar daarvoor moet je het even nog helemaal doorrekenen. Maar goed, dan heb ik lang genoeg gepraat over het woord jaar, denk ik. Het is een bepaalde cyclus, een bepaalde periode op een bepaald niveau. En dat is wat het is. En omdat dat de betekenis is, kan het woord ook vertaald worden zelfs met gewoon twee. Want dat betekent het eigenlijk. Shani, maar dat zei ik geloof ik al. Shani, Shana, is gewoon twee. Het is ook een woord voor je tanden waarmee je dingen in tweeën bijt enzovoorts. Noem maar op. Dus bij jaar moet u niet al te veel aan tijdrekening als zodanig denken. Het is gewoon een periode. Zoals het wel aangename jaar des Heren ook. Een periode waarin die bezoeking komt. En die bezoeking veronderstelt dat de deurwaarder op bezoek komt. Dat wil zeggen, er moet afrekening gehouden worden. Zoek u het woord bezoeking maar eens op in uw Bijbel. En in het Nederlands trouwens, want als iets een bezoeking is, betekent het ook dat het je wat kost, hè? Ja. Het jaar hunner bezoeking. Dat is de periode van oordeel. Ik kom er al terug, want later wordt het genoemd in dit hoofdstuk met andere termen. Dus vooruit maar. Dan krijgen we vers 13 en 14. Ik vind het nogal een verrassende tekst, hoor. Want er staat in vers 13... Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, die door Baal profeteerden en mijn volk Israël verleiden. En in de eerste plaats moet u begrijpen dat dat een uitspraak is over het tienstammenrijk dat al pak een beet meer dan 100 jaar daarvoor, een eeuw, ja. Een eeuw daarvoor was weggevoerd. Want toen had je Samaria als hoofdstad van het tienstammenrijk onder de naam Israël. Ik heb wel ongerijmdheid gezien. En och, als iets ongerijmd is, dan, ik weet niet of je dat weet, maar dan moet je erom lachen gewoon, hè. Dat is iets komisch, eigenlijk. Dat is ook het geval met gedichten waarin ineens iets niet rijmt. Dan moet je wat grijnzen, of om de verrassing die het oplevert, of om de onnozelheid van degene die het in elkaar gestoken heeft. Maar, doe maar weer. Ongerijmd. Dat is ook wat dit woord betekent, overigens. Iets dwaas in de zin van iets lachwekkends. Met andere woorden, de heer zegt, ja, oké, maar het is nog tot daaraan toe. En het verrassende van dit vers vind ik dan dat als je er specifiek over leest wat de heer dan vond bij Samaria en bij Israël, nou, dat was niet best, hoor. Maar hier wordt het genoemd van, nou ja, oké. Het is een beetje komisch wat daar allemaal gebeurde eigenlijk. Dat is maar betrekkelijk. Want nou lees ik alsnog het volgende vers, waar staat: maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Wat hier staat, staat niet alleen hier. Wat er staat namelijk is dat Israël, zijnde tienstammenrijk, het weliswaar zeer bond gemaakt heeft, zodanig dat de heer daar een oordeel over gebracht heeft, maar dat daarna Juda het nog veel bonter gemaakt heeft. Nog erger. We hebben daar al eens eerder wat over gelezen. Dus ja, ik ga dat nou maar weer niet doen. We hebben daarover gelezen. De heer zegt, ik breng een oordeel over Israël, want anders wordt Juda ook nog besmet. Maar achteraf wordt gezegd dat Juda in hetzelfde spoor gegaan is van Israël en het nog veel erger gemaakt heeft dan Israël. Waarna achteraf gezegd wordt dat het met Israël eigenlijk nog wel meeviel. Nou ja, en ook weer goed zou komen trouwens, maar vooruit. Maar hier staan, wat Israël betreft, nou ja, dat was ongerijmd, hè? Dat wil zeggen, het deugde niet. Maar wat ik in Jeruzalem gezien heb, zegt de heer, dat is veel erger. Dat is afschuwelijkheid, daar heb ik een afschuw van. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid. Dat wil zeggen, valsheid is wat hun omgang, hun samenleving, ander woord voor omgang, samenleving. U weet wel, als een jongen met een meisje omgaat, dan is, Dan heet dat al gauw samenleven, dat weet u toch, hè? Het is bepalend voor de maatschappij, laat ik er een plechtig woord voor gebruiken. Zo steekt het in elkaar. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners opdat zij zich niet bekeren. Dat wil zeggen, het resultaat daarvan is dat zij zich niet bekeren. En die weg die ze ingeslagen hebben, die loop, is boos uit vers 10. Die weg die ze ingeslagen hebben uit vers 12 leidt niet tot hun bekering, het leidt steeds verder van de Heer af. Het is wel verandering, maar geen vooruitgang, hoor. Opdat ze zich niet bekeren in ieder van zijn boosheid. Gaat niet gebeuren, zegt de Heer. Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Dat wil zeggen, de Heer vergelijkt hen met Sodom en Gomorra. Zij zijn mij als, dat is een vergelijking toch? Hij vergelijkt ze met Sodom en Gomorra. En die namen Sodom en Gomorra zijn een vaste uitdrukking geworden in de Bijbel al. Want als iets vergeleken wordt met Sodom en Gomorra, wil zeggen dat er een oordeel over zal komen. Want Sodom en Gomorra, dat mag dan ook een gruwelijke aangelegenheid geweest zijn toen vuur uit de hemel viel enzovoort. Dat was het ook. Maar in hoge mate heeft het een profetische functie. Het is ook wel aardig om dat eens een keer te zeggen. Want wat is de wereld er eigenlijk beter van geworden? En wat maakt het uit? Sodomieten en Gomorrajanen of zoiets. Daar is een oordeel. Nou en? Wat maakt het historisch uit eigenlijk? En het antwoord is, nou, historisch niet zo geweldig veel. De Heer vond wel dat ze het verdiend hadden, maar dan zijn er misschien nog wel andere plaatsen aan te wijzen die hetzelfde verdiend hebben, die dat lot niet is overkomen. Dus de conclusie moet luiden, het heeft in hoge mate een voorbeeldfunctie. En dat is ook op andere wijze aan te tonen. Want je zoekt overal in de Bijbel op waar de naam Sodom voorkomt en dan weet je hoe het zit. Er staat model voor een oordeel dat de Heer zal brengen en het betreft een totale vernietiging. En we vinden dat genoemd hier in verband met Jeruzalem. Je vindt het trouwens ook in Openbaring 11. In Openbaring 11 zijn wij terecht in de 70ste week van Daniël en in Jeruzalem. Maar de naam Jeruzalem wordt niet genoemd. Er staat wel de stad die geestelijk genaamd wordt, Sodom en Egypte. Maar Sodom en Egypte hebben met elkaar maar één ding gemeen. Namelijk dat de Heer er een oordeel over bracht. Het hele rijk van Egypte ging ten onder en dat van Sodom uiteraard ook. En als Jeruzalem daar genoemd wordt Sodom, wil zeggen dat binnen afzienbare tijd dat Jeruzalem zou worden verwoest door de Heer zelf. En los daarvan vinden we in de profeten Sodom en Gomorra genoemd in verband met een oordeel ook over Edom. Ik meen trouwens ook in verband met een oordeel over Babel, maar dat weet ik nou even niet zeker. Dat doet er ook weinig toe. En we vinden het in ieder geval in de introductie van Jesaja. Dat is in Jesaja hoofdstuk 1. En wel met grote nadruk. Namelijk, er wordt dan gesproken. Het is tamelijk positief eigenlijk. Want er wordt gesproken in Jesaja 1 reeds over een overblijfsel. Een thema dat later in Jesaja wat uitgebreider ontwikkeld wordt. Maar in Jesaja 1 lezen wij in vers 8... en de dochter van Sion is overgebleven. Dat gaat dus in het algemeen over Israël, hè? De dochter van Sion is overgebleven, een overblijfsel geworden. Als een hutje in de wijngaard, wat dat maar wezen mag. En als een nachthutje in de komkommerhof, wat dat maar wezen mogen. Ik vind het een beetje een komische formulering in het Nederlands, maar daarom hoef ik er nou ook niet op in te gaan, gelukkig. Als een belegerde stad, dat wil zeggen het hele land is veroverd, maar er is nog één stad overgebleven. En dan staat er, Vers 9, en dat is een belangrijke schriftplaats, mede omdat die in Romeinen 9 door Paulus wordt aangehaald, inclusief Sodom en Gomorra eigenlijk, hè. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, onder nog te verstaan alsnog, in de toekomst, min of meer tegen de verwachting in, alsnog. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En dan staat er, hoort des Heere woord, gij overste van Sodom, neemt ter oren de wet onze schots, gij volk van Gomorra. Daar wordt Israël notabene aangesproken met deze termen. Dat is bedreigend genoeg. Sodom, Gomorra. Uit die hele gedachtegang vloeit ook trouwens voort dat de voorbeeldfunctie van Sodom en Gomorra niet al te groot zou zijn als wij die alleen maar in de Bijbel vinden. En het lijkt mij dus inderdaad voor de hand te liggen dat de overblijfselen van Sodom en Gomorra dus gewoon bezichtigd kunnen, op zijn minst konden worden, om een aanschouwelijk voorbeeld te hebben. Heb u dat nog? Ik heb altijd in het verleden moeite gehad, dat meen ik echt niet. Ik heb altijd moeite gehad met het idee, Sodom en Gomorra verwoest en dat bevindt zich nou op de bodem van de Dode Zee, want dat hebben ze mij als kind verteld. Achteraf bleek dat lang niet iedereen dat verhaal zo kende. Tot mijn verbijstering, want ik was er stel van overtuigd. Je leert dat als kind, je denkt dat het zo is. En nog later bleek dat het zelfs helemaal niet het geval was. En dat laatste, daar heb ik volkomen vrede mee. Want wat voor voorbeeldfunctie zou het hebben als je het alleen zou kunnen kennen uit Bijbelse verhalen die verder geen aanraking hebben met de tastbare dingen in de wereld als zodanig. Dus ik denk inderdaad dat je het daar gewoon kunt bezichtigen. Maar vooruit maar weer. Dat is trouwens wat je wel degelijk ook leest bij de klassieken. Maar goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Hoe dat ook zij, de Heer zegt in Jeremia 23, vers 14... Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners zijn mij als Gomorra. Met andere woorden, zij zijn doemwaardig. En het zou ook gebeuren, alleen nog steeds niet met vuur uit de hemel. Overigens, de hele schepping zal worden als Sodom en Gomorra, maar dan praten we over de jongste dag. Wanneer hemel en aarde zullen branden en versmelten. Met dank aan 2 Petrus 3. Vers 15 van Jeremia 23. Daarom zegt de Heere der Heerscharen van deze profeten, die profeten die dus huichelaars zijn. Hij zegt, zie, ik zal hen met alsem spijzigen en met gallewater drinken. Alsem en gallewater doen ons denken aan bitterheid, maar in het Hebreeuws van de Bijbel is bitterheid ongeveer hetzelfde als de dood. Op zijn minst de werking van de dood. Of dat meteen de noodlottige werking van de dood is, dat weet ik niet. Maar er wordt in ieder geval aan de dood gedacht. Bitterheid. Alsem. Vergif. Zie, ik zal hen met alsem spijzigen en met gallewater drinken, dat wil zeggen te drinken doen geven, want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Waarom dat niet met aarde vertaald is, dat weet ik niet, dat mag allebei, hè? Dat weet u. Hè? Je weet nooit of onder eerrechts verstaan moet worden het land, tot aan de grenzen van dat land, of alle land tot aan de zee namelijk. Dat wil zeggen alle droge land, want het heet ook eerrechts, aarde. Net als in het Nederlands trouwens. Maar vooruit. Maar het is in ieder geval dit ganse land. De formulering van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Die formulering is een toespeling op de naam Jeruzalem. Want de naam Jeruzalem veronderstelt dat van Jeruzalem de vrede zou uitgaan. Als je Jeruzalem letterlijk vertaalt, hetgeen bijna nooit gedaan wordt, dan moet het vertaald worden met onderwijs van vrede. Want Yara van Jeruzalem, Yara is een woord voor wijzen. Namelijk in de zin van onderwijzen, bovenwijzen mag voor mij ook. Maar in ieder geval aanwijzingen geven. En dat is de term voor wat wij nog steeds onderwijs noemen. Richting aanduiden. Maar Jeruzalem betekent dus onderwijzing van vrede. Het veronderstelt dat vanuit Jeruzalem de vrede gebracht zal worden. Heb je dat? En niet alleen in dit land, maar ook in dit land. Ik bedoel, niet alleen in dat land, maar over de hele wereld. Jeruzalem zou per slot de hoofdstad van de wereld zijn, waar de tronen, de stoelen des gerichts van het huis van David zouden staan. Nog steeds diezelfde psalm. Maar hier wordt gezegd van Jeruzalem is de huichelarij. De vuiligheid, want dat is eigenlijk wat het is. Dat heb ik u er straks uitgelegd. Is de vuiligheid uitgegaan in het ganse land. En van daaruit trouwens over de hele wereld. Bij gelegenheid wordt het ook gezegd. Want vanuit Israël is die hele Baaldienst de hele wereld overgegaan. Hè? En als ik zei hele wereld, bedoel ik ook daadwerkelijk de hele wereld. Als u denkt, waar komt die Baaldienst vandaan? Dan is de antwoord, de traditionele antwoord, dit komt uit Carthago. En eventueel van de Foeniciërs, als je iets verder terugrekent. Maar het is gewoon Israël. En de Bijbel zegt dat ook, hè? Dat die Baaldienst vanuit Israël de wereld overgegaan is. Vandaar dat ik mijn twijfels heb bij de vertaling met het is uitgegaan in het ganse land. Het is de hele wereld overgegaan. En die Baaldienst wordt verderop ook genoemd, namelijk in vers 27. Daar wordt dus wel degelijk aan gedacht. Nee, er zijn Baal, zie u kijken, maar er zijn Baalbeelden, overblijfselen van Baaltempels gevonden. Tot in helemaal en tot in het westen zelfs van de Verenigde Staten aan toe. Midden-Amerika trouwens ook. De hele wereld echt over. Want daar zijn die Feniciërs dan geweest, zeggen wij. Ja, Israël. En de Bijbel zegt dat dus. Nou goed, vers 16. Zo zegt de Heere der Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Dat kan je vandaag ook beter maar niet doen. Al was maar omdat ook vandaag geldt dat de Heer zegt, ja, ze profeteren wel in mijn naam, maar ik heb ze niet gezonden. Ik moet toch eens een lijstje maken van schriftplaatsen waar zoiets staat. Letterlijk wat ik nu zeg. Dat zijn er nogal wat hoor, waar dat staat. Deze is, ze profiteren wel, maar ik heb ze niet gezonden. Zij lopen wel, maar ik heb ze niet gestuurd. En ze zeggen, al zo zegt de Heer, maar zegt hij, ik heb niks gezegd. Komt allemaal voor, het is altijd met dezelfde strekking. En tot in onze dagen gebeurt dat natuurlijk. Hè. Hoort niet naar de woorden der profeten die u profiteren. Zij maken nu ijdel, dat wil zeggen zinloos. Zij sturen je de ruimte in, zij verkopen je gebakken lucht. Dat is ook een aardig woord voor ijdelheid, ledigheid. Zij spreken het gezicht huns harten. Dat wil zeggen, het hart is het binnenste van de mens. Wat elders heet de inwendige mens. Het heet hier hart, het heet soms verstand. Maar dat berust meestal op een wat vrije vertaling. En soms heet het ook geest. Ik meen trouwens in dit hoofdstuk ook. Maar als dat zo is, komen we het vanzelf tegen. Maar ze hebben zo hun eigen ideeën. De mensen zijn creatief. En tot vandaag wordt gedacht dat creativiteit, dat wil zeggen de inventiviteit van de mens, dat hij op ideeën kan komen enzovoort, dat inspiratie is. En als men een beetje christelijke decor erachter heeft, uit een christelijk milieu komt, dan heeft men het idee dat men geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Ik heb een vrouw gekend, het was ook in Zuid-Afrika trouwens. Die was stokongelovig en daarna spiritist. Die was er zelf van overtuigd dat al dat spirituele, zogenaamde spiritistische, dat kwam van de Heilige Geest. Maar ik weet wel beter. Normaal komt het gewoon uit wat men zelf bedenkt. En je kunt wel zeggen, I had a dream. Maar ja, je hebt wel vaker een nachtmerrie, nietwaar? Ik bedoel, een mens droomt soms de gekste dingen. Ik ben niet gewend die dingen serieus te nemen. Al weet ik heus wel dat de duivel van dit soort dingen gebruik maakt. En of hij dat ook veroorzaakt, ja, dat weet ik niet zeker. Maar gebruiken kan hij het allemaal. En de inventiviteit van de mens gebruikt hij ook. Ik heb iemand gekend wie ze namelijk ook niet zal noemen. Omdat hij een zeer bekende achternaam had. Althans bij u zeer bekende achternaam. En die zei gewoon, ik geloof dat alle creativiteit van de mensen, van ons, van God komt. Waarna ik altijd meteen denk, zou het misschien van de duivel zijn? Nou, nee, dat toch niet. Maar om nou te zeggen dat het van God komt, nee, dat in elk geval niet. Beproef de geesten of ze uit God zijn, staat er niet voor niks. Met betrekking tot profeten, hè, dat weet u, hè? Met betrekking tot valse profeten. Dus Johannes, in de eerste Johannesbrief, beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn valse profeten. En soms heb je het van doen met de geest van de antichrist. Dat staat erbij en in dat verband wordt ons dat begrip antichrist geïntroduceerd bovendien. Dus je moet daarmee oppassen. Dus in het algemeen denk ik, nou ja, mens komt op ideeën. Hij heeft gedachten en u weet dat het is. Het is net Windows, denk ik altijd. Je computer doet wat en ineens komt er iets uit waarvan je geen flauw idee hebt hoe dat nou komt. En je begrijpt ook niet wat het ding dan zegt ineens tegen je. Hè? Begint ineens tegen je te praten, allerlei teksten te produceren. Je weet niet waar het over gaat. En dat is met een mens ook zo. Hij bedenkt van, en op een gegeven moment is er een soort kortsluiting. Dan zit er een beetje verkeerd of juist goed, dat wil ik afwezen. Maar dan ineens, dan zeg je, Eureka. Ik heb het. En soms pakt dat goed uit. Ik heb het vaak meegemaakt trouwens wel. Problematiek. En ik word 's nachts of 's morgens wakker. En dan denk ik, ik weet het. Ik heb hem. En hoe dat komt, weet ik niet. Want andersom gebeurt minstens zo vaak en waarschijnlijk vaker. Je had het 's nachts nog. Je denkt, moet ik onthouden, morgenochtend. En dan wordt het de andere ochtend. En dan denk je, wat was het ook alweer? Je komt er nooit meer op. Of je wordt wakker met een droom in je. Dan moet ik het onthouden. Ja, als je het niet als ten donder opschrijft, binnen seconden ben je het kwijt. Hebben jullie dat nog? Waar komt dat vandaan? Ach, dat is de mens die... Iemand heeft ons ook eens verteld van dat de mens dat nodig heeft. Je mens moet dromen. Dat had je vroeger bij computers. Ik herinner me dat nog. De hele dag gegevens invoeren. En dan was het 5 uur, dan ging je naar huis. En dan druk je op een knop. En dan staat het ding de hele nacht staat hij de gegevens te verwerken. Echt waar. En dan was je blij als hij het 's morgens gedaan had. Alle rekensommetjes, optellingen, aftrekken en dat soort dingen meer. Dat is lang geleden, maar zo ging dat. Verwerken. En het schijnt dat wij... Ja, verwerken. Informatie komt er overdag in en 's nachts wordt verwerken. En bij mensen schijnt dat ook zo te zijn. Heeft iemand uitgevonden. Dat is algemeen bekend trouwens, zo wil ik nu zeggen. Wij doen overdag van alles op en we hebben onze rust en slaap nodig. En dan dromen we en dan schieten van alles door. Al die beelden, dan wordt alles gesorteerd. Hè? Vandaar dat we zo chaotisch wakker worden 's morgens. Maar goed. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, moet ik u zeggen. Maar de gedachte in zichzelf is redelijk goed te volgen. Maar wat de Bijbel betreft... We hebben laatst, een paar jaar terug is dat alweer, werden wij geconfronteerd met boeken die ons vertelden dat de Heer tot ons spreekt in dromen. Ik moet u zeggen, dat heb ik toen ook gezegd, de Bijbel zegt dat de dromen die komen door te veel bezigheid. Staat gewoon in de Bijbel. Als je veel droomt, komt dat je te druk bent. Overdag. Dan heb je ook meer te verwerken, 's nachts zal ik maar zeggen, dus dan ben je druk met dromen. Dan rust je nog niet uit. Dat schiet ook niet echt op. En hier staat gewoon, een mens kan zichzelf wat opdromen. Opdromen is geen goed Nederlands woord, maar wel goed Engels. To dream up. Dan bedenk je wat en je maakt het tot je beeld, tot je plan, tot je ideaal, tot je wereld, tot je waan waarin je leeft. Maar het zit heel dicht in de buurt van waanzin natuurlijk. Hè? I had a dream, zei de man. Van die dream is nog steeds niet veel terechtgekomen, moet ik u zeggen. En het is nu bijna 50 jaar geleden, geloof ik, dat de man het zei. Hè? Toch, Martin Luther King? Dat was iets van ergens in de 60e jaren, toch?
Ja.
Zoiets, dat is nog een jaar of 50 geleden. Is niks van terechtgekomen. En zo is met...
Hè? Dat was de tijd, die had a dream.
I had a dream, ja. Nou ja, doe maar. Maar hier worden die dingen genoemd. We komen er zo op. Maar er staat, einde van vers 16... Zij spreken het gezicht huns harten. Dat wil zeggen... niet eens hard in een positieve betekenis... van het heeft hun hart... als hart in de... als een metafoor voor liefde of iets dergelijks... maar hart in de zin van de inwendige mens. Ook de verbeelding. Dat is het oude woord voor fantasie. Men bedenkt zich iets, men stelt zich iets voor. En wat in de praktijk gebeurt bij de zogenaamde grote denkers... met hoofdletters van de mensheid... is gewoonlijk dat ze zich eerst iets voorstellen... en daarna gaan ze een theorie en argumenten bedenken... om alsnog zoiets gerealiseerd te krijgen... of om tot dat beeld te komen. Maar ze hebben eerst het idee en daarna wordt eraan gewerkt. En ik weet het zeker, want in de techniek werkt het ook zo. Je hebt eerst een idee van wat je wil gaan doen... daarna ga je nadenken over hoe je er wil komen. En in de filosofie gaat het, als u mij vraagt, net zo. Niet men redeneert en al redenerend komt men tot een conclusie... maar men heeft eerst de conclusie en dan gaat men er naartoe werken. En wat de Bijbel betreft, theologisch, gebeurt dat gewoonlijk ook zo. Men heeft eerst een idee... en daarna zoekt men er bijbelteksten bij enzovoorts. Ik heb een paar boeken thuis waarin ons verteld wordt hoe je een preek moet maken. Als predikant, je moet toch elke zondag een preek hebben en dat is soms vermoeiend. En dan staat er, deze titel is dan, dat is dat het een hulp is voor drukke predikanten. Dan kunnen ze even snel een preekje, een paar punten enzovoort. Maar wat je daarin leert is, je moet eerst weten wat je de mensen wil gaan vertellen. Echt maar, ik zou het u kunnen laten lezen. Je moet eerst weten wat je als predikant de mensen wil gaan vertellen. En daarna zoek je toepasbare, bruikbare schriftgedeelten erbij. Heb je dat? Ik vind het de omgekeerde wereld. En dat is de reden waarom ik in het algemeen problemen heb... met bruiloften, begrafenissen, scheidingen... wat was er nog meer? Andere partijen, wat het maar was. Dan moet je daar een tekst bij verzinnen. En als ik er een vind, dan moet ik altijd lachen. Denken, ja, maar dat kan ik niet maken. Dan kom je op het niveau van dominee van de Veer... die dan op Vaderdag moet spreken voor de televisie... en dan komt met zo ongeveer het laatste vers van het Oude Testament... hij zal het hart der vaderen tot de kinderen... en het hart der kinderen tot de vaderen brengen. Ik lach blauw. Ja, maar de man vertelt dat serieus. Maar het is duidelijk, hij houdt zich aan het boekje. Je weet waar je het over moet hebben. Het is Vaderdag, verzin er eens een tekst bij. Vind er eens een tekst bij. Nou, dat vindt iedereen. Dan zal het hart der kinderen tot de vaderen terugbrengen. Het is serieus waar, wat ik u vertel. Ik kan het haast zelf nog niet geloven, maar het was echt waar. Ook evangelische omroep. Maar toen maar weer. Maar zo werken die dingen. Dat wil zeggen, dan is er eerst het gezicht dus hard. Eerst is er het idee, dat willen ze gaan doen. En daarna, enzovoorts. En ik heb iemand gekend uit de zogeheten Pinksterbeweging. Of hoe je dat, toen het nog zo heette trouwens. Tegenwoordig hebben ze zich allemaal evangelisch genoemd. Ten onrechte. Maar uit de Pinksterbeweging, die zei dat gewoon tegen mij. Hij zei, Ab, weet je hoe we dat doen? Wij profiteren, maar wij vinden dan iemand en we vinden dat die... En dan moet die iemand een bepaalde kant op hebben... en dan spreken we er gewoon een profetie over zo iemand uit. Dat helpt beter dan dat je tegen zo iemand zegt... Zou je dit of dat willen doen? Ik zal niet zeggen wie het was, broeder. Ik probeer me te beheersen. Maar goed. En die zei gewoon, dat doen wij hier zo. Ja. Nou ja, dat is precies wat hier staat. Dus zij spreken het gezicht huns harten. Hun eigen ideeën. Men wil niet dat er een oordeel komt over dit Jeruzalem. En profiteert dan al zo, zegt de Heer, ik zal Jeruzalem redden. En dan kun je bijbelteksten bij vinden, altijd. Zelfs voor Vaderdag kun je bij hem teksten vinden, naar het schijnt. Dus dit moet ook kunnen. Hm? Nou goed. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren... de Heere heeft het gesproken. Gij lieden zult shalom. Jeru-shalayim of Jeru-shalom, hè? Zij zeggen steeds, gij zult vrede hebben. Dat zeggen ze tot nog toe nog steeds. Ze hebben dat zo vaak gezegd dat het een vaste begroeting is geworden. Zelfs in het Hebreeuws onder de Joden. Shalom. Op een wijze waaruit overigens blijkt, ik kan niet nalaten dat te zeggen, op een toon waaruit blijkt dat ze er niet in geloven overigens, hoor. Maar goed, shalom. Zeggen ze, ja. Niet krachtig, maar heel slap. Zo van, ja, dat zeggen we nou wel, maar... ja. Goed. Gij lieden zult vrede hebben, zeggen ze. De Heer heeft er gesproken. En tot al wie na zijn harten goeddunken wandelt... dat wil zeggen, niet naar het goeddunken van de Heer... maar naar het eigen goeddunken, naar de eigen idee... zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Maar hun zal wel kwaad overkomen. Het ergste wat ze tegen mij ooit gezegd hebben, was niet zo bedoeld, maar ik heb het wel zo opgevat. Iemand die zei, ik heb geen woord begrepen van wat u gezegd hebt, maar ik weet wel dat het uit uw hart kwam. Nou, erger kan het voor mij niet. Niemand heeft het begrepen, iemand heeft het niet begrepen. Heb ik het niet goed uitgelegd? Het kwam uit mijn hart. Hebben ze het ook niet begrepen? Het was de bedoeling dat het uit de Bijbel kwam. Het was de eerste keer dat ik officieel ergens sprak en aangekondigd werd als spreker. Ik zal het nooit vergeten. Maar goed, toen maar weer. Het zit me nu nog te wassen. Ja. Terwijl het positief bedoeld was, ik begrijp dat heus wel. Maar als je die tekst zo letterlijk neemt... Ja, jongens, zit je niet goed, hoor. Want wie heeft in des Heeren raad gestaan... en zijn woord gezien, of wie was erbij toen de Heer zijn wet uitvaardigde? Des Heeren raad, u weet wat raad is, hè? Dat is, dat gaat over het toepassen van het recht. Dat heet de raad. Zoals wij kennen de hoge raad en de lage raad. Dat is de gemeenteraad, weet je, of de kerkenraad. En dat is een college, heet dat. Dat wil zeggen een, iets wat aan elkaar... een collage, dat is hetzelfde, hè? College. Collages. Ze hebben ze bij elkaar gezet tot één clubje. En die spreken dan recht, hè? De Hoge Raad. Het Hof heet het ook wel. Maar goed. Maar wie is daar, wie heeft in de Raad des Heren raad gestaan? Let op dat je in de Bijbel vaak de term de Raad des Heren tegenkomt. Dat betreft dan zijn juridisch vaste uitspraken. Gods recht. Ik heb de indruk dat Paulus aan het eind van Romeinen hoofdstuk 11... onder andere naar dit vers verwijst. Als hij zegt, wie heeft de zin des Heren verstaan... of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst vergolden en het zal hem weder vergolden worden? De Heer zegt dus gewoon, daar kunnen jullie niks van weten. Je kunt het pas weten als ik echt spreek... En als je wat verzint, ja, dat verzin je. Maar dat komt dan uit je eigen fantasie voort. Uit je eigen hart, maar niet bij mij vandaan. Daar was je namelijk niet bij. Want wie heeft zijn woord aangemerkt en gehoord? Want dat komt er dan ook nog eens bij. Gewoonlijk komen dit soort zogenaamde profetieën... van mensen die niet het minst enige belangstelling hebben voor het woord van God... En om de bestudering van dat woord van God te omzeilen... doen ze het woord dicht en zeggen gewoon al zo zegt de Heer. Maar ze doen het niet altijd letterlijk dicht, dat is te opvallend... maar in de praktijk wel. Dan gaan ze buiten de Bijbel om en zeggen al zo zegt de Heer. Dat is een kortere route. En het plaatst henzelf boven de Bijbel uiteraard, hè. En de Heer zegt, ze weten van mij niks. Ze hebben er helemaal geen belangstelling voor. Zij kennen mijn woord niet, zij kennen mijn plannen niet. Zij gaan hun leven lang hun eigen weg. En die lui komen dan en die zeggen, al zo zegt de Heer. Of, de Heer heeft mij geopenbaard. En een hele mooie vrome is ook die van, de Heer heeft mij in het hart gegeven. Nou moet ik u zeggen dat de heer mij ook wel eens wat in het hart geeft, denk ik. Maar ik zal het nooit hardop zeggen. Want ik weet het trouwens ook nooit zeker. En iemand die tegen mij zegt, de heer heeft mij in het hart gegeven. Oké, cut it out, denk ik dan. Misschien is het wel zo, maar je bent aan het randje. Het is maar de vraag. En zo wat. Je kunt net zo goed zeggen, ik heb in het hart om. Waarom had te zeggen dat de Heer het je in het hart gegeven heeft? Ja, hoe weet je dat? Dat weet ik ook niet, hè. Nee, en ik ben in gedachten in 1 Timotheus 3. Daar stok ik een beetje bij, want er staat, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Je kan het in je hart hebben om de Heer te willen dienen, maar dat betekent niet automatisch dat de Heer dat in je hart gelegd heeft. Ik heb het trouwens gekend van wie ik zeker weet dat de Heer hen dat niet in het hart gelegd heeft. Dat wilden ze zelf graag. Om een of andere reden. Begrijpt u? Dat zijn dingen, daar kun je de vinger niet bij leggen. Dat weet je niet, niet van anderen en van jezelf ook niet. Dat doet er ook niet toe. Wij weten dat de Heer alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat laatste, dat kunnen we redelijk zeker weten. Omdat het uit ons praktische leven en meer nog uit onze belangstelling als zodanig blijkt. Maar mensen die geen belangstelling hebben voor het woord van God, voor de Bijbel zelf, ja, die vallen wat mij betreft dan af. Die hebben de Heer niet lief, anders zouden zij zijn woord lief hebben. Toch? En als ze zijn woord niet lief hebben, hoezo zouden ze ineens profeten zijn? Als ze het woord niet lief hebben. Enzovoorts. Dus vergeet die dingen maar rustig. En de Heer zegt het dus ook. Hè. Zij kunnen dat niet weten, zij kletsen uit hun nek. Waar die uitdrukking vandaan komt, heb ik geen idee van. Ik geloof niet dat die uit de Bijbel komt. In de Bijbel heet het, ze praten uit hun hart. Maar het betekent gewoon, ze hebben het zelf bedacht. En zij hebben zo hoge dunk van zichzelf, dat ze denken, als ze zelf al bedacht hebben, dat het de Heer is die hen dat doet zeggen. Maar dat is een heel noodlottig misverstand. Vers 19. Ziet een onweder des Heren. Een grimmigheid is uitgegaan. Ja, een pijnlijk onweder. Het zal blijven op der goddelozen hoofd. De term onweder gaat niet zozeer over donder en bliksem, maar over storm. Een storm, een wervelwind. Ik denk dat latere vertalingen dat ook wel zo hebben. Want ja, onweder, dan is het geen weer, dat begrijpt u, hè? Onweder. Maar wat het dan precies wel is, dat zegt het woord niet duidelijk genoeg. Maar het is een storm, een wervelwind, een krachtige storm. In de zin van oordeel, een pijnlijk oordeel. Het zal blijven, staat er. Dat betekent uiteraard wonen, dat wil zeggen rusten. Het zal rusten op der goddelozen hoofd. Zal over dan wel op hen komen. Vers 20, des Heren toorn zal zich niet afwenden, totdat hij zal hebben gedaan en totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten zijns harten. Let op de woordspelingen steeds, hè? De toespelingen zijn het eigenlijk. De profeten profeteren de gedachten huns harten. En de Heer zegt, maar wat ik ga doen is wat in mijn hart is en wat ik bedacht heb. En dat is toorn, des Heren toorn. En de term alleen al, de term des Heren toorn, zou ons toch waarschijnlijk brengen meteen ook in de eindtijd. In de dagen van de wederkomst van Christus, de dag des Heren, de grote dag zijns toorns. En dat hoeft u niet alleen maar te overwegen, het staat er zelfs bij. Want er staat, in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. En die uitdrukking, het laatste der dagen, is de min of meer vaste term voor wat elders heet de eindtijd. De tijd van het einde. In het algemeen, als je die term nazoekt, het laatste der dagen, kom je terecht bij de nieuwtestamentische tijd. De tijd van de Messias. En daarna is het een kwestie van schrift met schrift vergelijken om te weten of het dan gaat over de dagen waarin wij leven, dan wel de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is zo omdat de Bijbel dat nou eenmaal, die termen nou eenmaal zo gebruikt. Ik zeg altijd, eindtijd, laatste dagen, is begonnen bij wat wij noemen de eerste komst van Christus. Niettemin wordt er daarna onderscheid gemaakt tussen de wederkomst, de toekomst, de openbaring van zijn koninkrijk, en aan de andere kant deze laatste dagen. De uitdrukking haal ik deze keer uit Hebreeën, hoofdstuk 1, vers 1. Gewoon begint, eerste vers. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Waaruit je weet dat wij dus sindsdien in de laatste dagen leven. Maar het heet niet voor niks deze laatste dagen. Er bestaat ook zoiets als die laatste dagen. En u weet, het verschil tussen deze en die is dichtbij en veraf. En die laatste dagen moeten dus nog komen. En de term deze laatste dagen uit Hebreeën 1 vers 1... heeft een parallel in 1 Petrus, ik meen nog net hoofdstuk 1... waar de apostel spreekt over het Lam Gods dat geopenbaard is in deze laatste tijden, heet het dan. Meen ik uit het hoofd zo, maar in ieder geval net zo'n uitdrukking. Maar laatste dagen brengt je in nieuwtestamentische tijd, in elk geval. En verder weten we het ongeveer wel. Want er is een oordeel gekomen over het Joodse volk in onze dagen reeds. En het zal tot een climax komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik weet niet of dat algemeen bekend is, maar dat zou best kunnen. Johannes hoofdstuk 3, laat ik hem maar even opzoeken. Johannes hoofdstuk 3... heeft van die cryptische uitspraken over oordeel. Waar staat in vers 17... God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar het punt is dat hoewel God zijn Zoon gezonden had opdat hij de wereld behouden zou, is niettemin het tegenovergestelde gebeurt, namelijk er is oordeel gekomen over de wereld, eenvoudig op grond van het ongeloof van de wereld. U weet wel, dat is hoofdstuk 1 zelfs van Johannes. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En in plaats van dat men dus behouden wordt, komt men onder het oordeel terecht. En bedoeld is wel degelijk het oordeel van vandaag. Dat blijkt ook wel, want er staat meteen achteraan, die in hem gelooft, want Johannes legt het ook uit, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat wil zeggen, leeft niet onder dat oordeel. Maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld. Leeft onder dat oordeel Gods. En het oordeel bestaat hieruit, staat trouwens ook verder. Laat ik Johannes zijn verklaring maar lezen. Vers 19... Dit is het oordeel, dat wil zeggen, ik heb het over dit oordeel, namelijk dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En het oordeel bestaat dus daaruit dat God zich uit de wereld heeft teruggetrokken, om zo te zeggen. En daarmee de wereld in duisternis heeft achtergelaten, en dat zijn ongeveer de termen uit het Johannesevangelie. Later staat het nog een keer in vers 36, het laatste vers van het hoofdstuk. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Niet zal op hem blijven, of zal, laat staan, zal op hem komen. Maar er staat, die toorn is er al. En dat is de tegenwoordige toorn, of het tegenwoordige oordeel van God over de wereld. Ik noem dat gemakshalve wel eens het passieve oordeel van God. Dat wil zeggen, hij heeft zich teruggetrokken en het doet niks. En in de toekomst krijgt de mensheid van doen met het actieve oordeel Gods, als God zich wel degelijk zal bezighouden met de gang van zaken. Eerst in Israël en daarna in heel de wereld uiteraard. Maar de wereld leeft onder het oordeel Gods. In onze dagen. En dat zijn de laatste dagen. En daarover wordt hier gesproken terug in Jeremia 23. In het laatste der dagen. Zoals gezegd, het is min of meer een vaste uitdrukking voor, voor Messiaanse tijd. Maar daarmee ook voor het oordeel dat daarmee gepaard gaat en nog zal gaan, overigens. Even kijken, in Hosea hoofdstuk 3 vinden we diezelfde term ook een keer. Nou ja, hij komt veel vaker voor. Hij is ook nogal verschillend vertaald, hoor. Mede omdat de vertalers wat problemen hadden met de exacte betekenis, of niet betekenis, exacte toepassing van de uitdrukking. Maar in Hosea 3 lezen we aan het eind van het hoofdstuk: daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Waarna in het midden gelaten wordt over waar het precies over gaat. In elk geval, wanneer je het vers leest in samenhang met de voorgaande vier versen, kortom het hele hoofdstuk, Hosea 3, dan is duidelijk dat het gaat over Juda. En dat laatste de dagen waarin Juda zich zal bekeren, ja, dat is nog steeds toekomst. En ik vind dat ik het daar wel bij kan laten vandaag. Want per slot hoef ik Hosea niet te bespreken. Maar als u daar leest over het laatste der dagen, weet u in ieder geval dat het van doen heeft met een lange termijn. En dat het in elk geval verwijst naar nieuwtestamentische tijd. En dat is hier in Jeremia 23 ook het geval. Bovendien, er staat: in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Dat is ook maar een interpretatie van de vertalers, die ook wat moesten, denk ik. Want met verstand daarop letten is feitelijk twee keer min of meer hetzelfde woord. En zo niet hetzelfde woord, dan toch dezelfde wortel, want zo heet het dan. Kortom, in het laatste der dagen zult gij verstandelijk verstaan. Dan heb je twee keer hetzelfde. Of begrijpende begrijpen of achtgevende achtgeven. En het woord zelf heeft eigenlijk de betekenis van onderscheiden. Ik vind het wel mooi, want wij realiseren ons nauwelijks wat dat woord eigenlijk betekent, onderscheiden. Want onderscheiden betekent dat je verschil kunt maken. En dat kan omdat je details ziet. Heb u dat? Onderscheidt u dat? Dus het heeft iets van doen met verstand gebruiken en inzicht krijgen enzovoorts. En daar gaat het over. En ik ben van mening dat het eerste inzicht wat je hier moet krijgen in dit vers, en in het algemeen in dit hoofdstuk, is dat het weliswaar spreekt over de dagen van Jeremia zelf, maar tegelijkertijd ook spreekt over de dagen van de Heer Jezus, die ook uitliepen op de verwoesting van Jeruzalem door het ongeloof van het Joodse volk, en vervolgens op de dagen van de 70ste week van Daniël, waar we opnieuw van doen hebben met een ongelovig Joods volk en een stad Jeruzalem die van de Heer niks moet weten, en het zal alsnog uitlopen op de ondergang van stad en staat. Definitief. Er staat zelfs hier zoiets bij van dat de Heer het zeker zal doen. En dat komt overeen met woorden die over de 70ste week gebruikt worden. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Het is vast besloten, en woorden van die strekking. Maar het betekent dus dat deze woorden inderdaad ook een toepassing hebben op de lange termijn. In Daniël kom je dat ook een paar keer tegen. Dan staat er ook ineens halverwege of tegen het eind van zijn hoofdstuk: het zal nog zijn tot de tijd van het einde. En terwijl je dacht dat de profetie ging over dagen die inmiddels al lang in het verleden liggen, wordt er dan ineens gezegd: nee, het gaat over de eindtijd, alsnog. En wat er dan ook vervuld zou zijn reeds in de dagen van Antiochus Epiphanes, niet in mijn staten, het zal zijn tot de tijd van het einde. Het komt alsnog. Dat wil zeggen, in de dagen van de antichrist en de 70ste week van Daniël en wat het maar was allemaal. Het is dubbelzinnig. En dat onderscheid zou je moeten kennen. vers 21. Ik heb die profeten niet gezonden. Nochtans hebben zij gelopen. Ik vind het wel leuk, hè? Ze hebben gelopen. En zelfs hard gelopen. Door wie werden ze gezonden? Nou, niet door de Heer, maar door henzelf. Ja, door hun eigen ingevingen, ja. Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofiteerd. Ik heb hen niet gezonden, maar ze liepen wel. Ik heb niks gezegd, maar zij hebben nochtans gesproken. Ze hadden het allemaal na kunnen laten. Het dient tot niks. Maar zo zij in mijn raad hadden gestaan... Daar hebben ze niet in gestaan, zegt vers 18. Maar zo zij in mijn raad hadden gestaan... Zo zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen. U moet daarbij bedenken dat staan... in zowel het Hebreeuws als in het Grieks de betekenis heeft ook van blijven staan. En dus van stand houden. Zoals van de duivel gezegd wordt door de Heer zelf. Ik meen in Johannes 8. Die is in de waarheid niet staande gebleven. En hij is niet de enige, overigens. En nou weer hier. Zo zij in mijn raad hadden gestaan... had dus ook vertaald kunnen worden met... zo zij in mijn raad waren blijven staan. Als ze stand gehouden hadden. Zo zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen. Let op de combinatie mijn volk en mijn woorden. Want Israël is mijn volk omdat... en opdat het mijn woorden zou ontvangen en beheren en spreken enzovoorts. Maar ze zijn niet blijven staan. Want anders zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen... en zouden hen afgekeerd hebben van hun boze weg... en van de boosheid hunner handelingen. Maar helaas, het is niet gebeurd. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre... Uit het volgende vers blijkt wel wat die woorden betekenen. Een God van nabij zou betekenen dat God zich alleen bezighoudt met de dingen vlakbij. Hem, bij hem namelijk, met hemelse dingen. En een God van verre is een God die zich bezighoudt ook met de dingen die verre zijn. Ver bij hem vandaan. Aardse dingen, bijvoorbeeld. En dat dat de betekenis is, dat staat in het volgende vers. Zou zich iemand in verborgene plaatsen kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien? Zou iemand zich zo ver van mij af kunnen wenden dat ik hem niet zou kunnen vinden? Ik ben niet een God, maar van nabij, maar van verre. Zie? En woorden van deze strekking vinden wij wel vaker. Namelijk dat de mens... dat niemand zich kan verbergen voor God. Vervul ik niet de hemel en de aarde... en dat lijkt mij duidelijk genoeg dan, hè? De Heer vervult maar niet de hemel. U weet wel, God woont immers in de hemel... en men hoopt dat hij daar ook blijft... en zich niet bemoeit met de dingen die op aarde zijn. Maar God vult hemel en aarde. En dat staat niet alleen hier, hè? En dus... hij houdt zich bezig met wat op aarde is. In principe. In de praktijk in onze dagen niet. Of nauwelijks moet ik dan misschien zeggen om het te nuanceren. Maar officieel niet. Maar hij houdt zich bezig met Israël en de volken. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren. Want God hoort ook de dingen die veraf gebeuren. En zij zeggen, nou wat zeggen ze die profeten... I had a dream, staat er letterlijk. Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Dan denk ik, ja, dat had je gedroomd. Tja, ik heb een droom. Idealen zijn mooi, hoor. Vind ik wel. Maar je moet ze niet publiceren. Je moet niet net doen alsof ze van Gods wegen geïnspireerd zijn. Hè? Het is echt waar, mens moet doelstellingen hebben op langere termijn... om richting te hebben in zijn leven. En onze doelstellingen op langere termijn hebben wij niet gedroomd... hebben we niet zelf bedacht, maar heeft de Heer ons gewoon aangereikt... en zegt, ik heb je geroepen tot heerlijkheid. En de weg daarnaartoe zal ik je begeleiden. Toch? En dat is wat je nodig hebt. Dat is een van de aspecten van het nieuwe verbond, waarin we in vrijheid leven en mogen doen wat we willen. Maar vrijheid bestaat niet als je niet een doel hebt. En daarmee vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. Zie. Maar ik heb een droom. De Heer heeft ons iets geopenbaard. Dat is een heel ander ding. Hoe lang is er dan een droom in het hart der profeten die de leugen profeteren? Ik weet niet waarom dat vraagteken al staat achter hoe lang. Ik zou het gewoon eens één zin lezen. Hoe lang is er dan iets... Nou ja, een droom is bedoeld, ja. Hoe lang is er in het hart der profeten die de leugen profeteren? Ze gaan maar door, ze hebben altijd maar dromen. Ze hebben altijd wel weer wat te zeggen, maar het heeft geen enkele zin. Het zijn profeten van huns harten dromen. Ja, maar het zijn bedriegerijen, want, dat weet u, dromen zijn bedrog. Die daar denken om mijn volk mijn naam te doen vergeten. Want dat is wat ze denken en dat is wat ze dromen. Gaat eruit. En dat is ook de geschiedenis van de menselijke cultuur eigenlijk. Hè? Hoe krijgen wij God buitenspel? Hoe redeneren wij hem weg? We keren bijvoorbeeld het heelal binnenste buiten. Daar hebben we God weggebonjourd. Dat weet je ook niet meer waar hij is trouwens. Want elke richting naar buiten is naar buiten. Maar elke richting is een andere richting. Dat weet u toch. Als je het plat moet zeggen, dan wordt het... We zijn op de Noordpool. En welke kant je ook opgaat, welke kant ga je dan op? Altijd naar het zuiden. Ja. Maar het zijn wel verschillende richtingen enzovoorts. En God die in het centraal punt woont, om zo te zeggen... heeft men naar buiten gebonjourd door gewoon het heelal binnenste buiten te keren. Dat je daarvoor je gezonde verstand geweld aan moet doen... en moet komen tot een theorie over een holle... over een wereld die leeg is, maar die leegte is gekromd en de leegte zet uit. Ja, sorry, ik vind het knap bedacht, maar... Mij maken ze niks wijs, hè, zulke onzin. Maar dat hebben ze allemaal bedacht, dat is puur wetenschappelijk. Hè. Maar God weg. Men heeft gedacht, alle mensen gelijk. Men heeft gedacht, alles gelijk. Wat ben je dan kwijt? Elke norm, elke waarde, alle gezag. En dat is lastig genoeg, want hoe moet je dan een land besturen? Vraag ze dat maar eens in Den Haag. Maar dat is het punt niet. Het punt was, dan ben je God kwijt. En daar ging het om. Dat je dan achterblijft met mensen die allemaal gelijk zijn... waarbij niemand enig gezag heeft over iemand anders. Ja, dat is ook zo, maar dan nemen we op de koop toe. Waar het dus onmogelijk is geworden om onderwijs te geven. Is dat wel eens tot u doorgedrongen? Nee. Onderwijs berust op gezag, maar gezag wordt niet erkend. Dus onderwijs mag ook niet meer, hè? Dat noemt men frontaal onderwijs. Wat ik hier doe, dat is in het algemeen in het onderwijssysteem volstrekt verboden. Niet helemaal overal, maar in het algemeen wel. Je mag er niet gaan voorgestaan en zeggen, en zo is het. Want dat is een uitdrukking van gezag en van autoriteit. En dat hebben we afgeschaft, want we hebben God afgeschaft. En met het een komt het ander. Daarmee is ook het huwelijk afgeschaft, overigens. Velen begrijpen het niet, maar daarom blijf ik het herhalen. Men heeft het afgeschaft, want... Het huwelijk is man en vrouw. In die rangorde ook. Ik weet niet hoe het nu is, maar in de oude, ze zullen het niet meer op kaarten doen. Maar de oude kaarten van de burgerlijke stand staat gewoon hoofd van één. Hoofd van het gezin. En alle anderen die op diezelfde gezinskaart staan... er staat achter wat de relatie is tot het hoofd van het gezin. Eén is hoofd, de andere is vrouw, de andere is zoon of de andere is dochter... Er schijnt je tegenwoordig nog meer soorten in te hebben. Maar bij de geboorte weten ze dat nog niet, dus dat vullen ze niet in. Maar het komisch is het helemaal niet. Maar die situatie ontstaat doordat men alle gezagsverhoudingen heeft afgeschaft. En daarna moet men proberen het zaakje te redden. En dat gaat dus niet lukken. Niet in Nederland, niet in Europa, niet in de Verenigde Naties, niet in de wereld. Het is volstrekt onmogelijk, want er is geen God. En als het ooit toch gaat lukken, komt dat omdat men een God zelf heeft uitgevonden. Alsnog. Barola. Vers 27. Dit daar denken om mijn volk, mijn naam, heb u dat? Mijn naam. En niet alleen maar de naam. Maar u en ik weten dat de Joden zeggen, wij weten niet hoe we die naam moeten uitspreken. Maar het maakt niet uit, het mag ook niet. U kent toch het verhaal, je komt het anders alleen in sprookjes tegen. Dan zeggen ze, nou, er is ergens één iemand en die weet hoe je die naam moet uitspreken. En op zijn sterfbed, in de hoop dat de man niet onder de tram loopt. Maar op zijn sterfbed geeft hij dat dan door aan de volgende. Klassiek denk ik altijd dit hoor. Maar dat vertellen ze echt, hè. Nou, een heel enkele die binnen het Jodendom dan weet hoe je die naam moet uitspreken. En als wij zeggen, is het misschien zus, dan zeggen ze nee. En dan zeggen we, moet het dan zo? Dan zeggen ze nee. Nee, is allemaal niet goed. Nou, hoe is het dan wel? Ja, vergeten. En in ieder geval in vergetenis gesteld. Maar die uitdrukking haal ik uit Deuteronomium. En niet alleen de naam. Ik denk nog niet eens dat dat helemaal het ergste is. Maar de naam staat voor wie iemand is in essentie. Voor wat over iemand gezegd kan worden. Wat zijn reputatie is. Wie hij is in wezen. En dat is men kwijt. Die daar denken om mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen. Die zij en ieder zijn naaste vertellen, gelijk als hun vaders mijn naam vergeten hebben door Baal. Ze hebben Baal al jaren geleden in de plaats gesteld van Jehovah. En de naam van de Heer zijn zij vergeten, ze kennen alleen nog Baal. En zoals gezegd, die Baaldienst hebben ze over de hele wereld feitelijk verbreid. En intussen vertellen ze elkaar hun dromen en ieder zijn naaste, staat er. Ja. I had a dream. Ja, wie niet? Hoe langer je erover nadenkt, hoe belachelijker die woorden worden. Met alle respect voor de man, dat meen ik ook nog, maar het is de verkeerde tekst. Doe maar. De Heer zegt gewoon, de profeet bij welke een droom is, die vertellen de droom. En bij welke mijn woord is, die spreken mijn woord, waarachtiglijk. En het onderscheid tussen beiden, dat zal wel blijken. En dat is de strekking van wat er verder staat. Namelijk, wat heeft het stro met het koren te doen, spreekt de Heer. Want stro en koren is heus wel aardig van elkaar te onderscheiden. Nou ja, zolang het opgroeit niet, denk ik, dan kun je onkruid en tarwe misschien ook niet van elkaar onderscheiden. Maar na verloop van tijd zie je het verschil heus wel. En daar gaat het maar om. En elders bij de profeten zegt de Heer, nou ja, het zal wel blijken. Vroeg of laat zal mijn woord vervuld worden en dat van die valse profeten überhaupt niet. Daar kom je dan wel achter. Ja. Wat heeft stro met koren te doen? Dat wil zeggen, stro wordt geacht afval te zijn. Uiteraard. En koren het product. Hè? En dan nog sterker, want als we het dan toch over stro hebben, dan zijn we ook zo bij vuur. Is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heere. En er zijn misschien nog wel wat metaforen te bedenken. Zoals, en als een hamer die de steenrots te morzel slaat. De gedachte is gewoon dat tegen het woord des Heren kan niets of niemand op. En voor dat woord des Heren zal alles moeten wijken. Soms vroeg, soms laat, althans aan onze maatstaven, maar het zal gebeuren. En dus zegt de Heer, ik aan, ze vertalen altijd met aan, maar de betekenis is die van tegen, hè, eraan. En als wij duidelijker willen zeggen, zeggen we, we gaan er tegenaan. Ik tegen die profeten. Tussen hen gaat het. Ik aan de profeten, spreekt de Heer. Elders is het ik aan die valse herders. Enzovoorts. Ik wil aan de profeten, dat wil mag weg hoor. Ik aan de profeten, spreekt de Heer, die hun tong nemen en spreken, hij heeft gesproken. Maar het was hun tong. En ze liegen. Vers 32. Ik tegen of aan degenen die valse dromen profeteren, spreekt de Heer, en vertellen die, en en verleiden mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid. Heb je nog een paar woorden voor dromen? Leugen. Lichtvaardigheid. Daar ik hen niet gezonden heb... er staat letterlijk, daar ik hen niet gezonden en hun niets bevolen heb. En zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de Heer. Van die profeten leren we niet al te veel. Dat wil zeggen, ze worden niet met namen genoemd. Er wordt ook niet gezegd wat ze dan precies zeggen. Maar er wordt samenvattend vastgesteld dat tegenover die ene profeet Jeremia was er een meerderheid aan profeten... Een veelheid aan profeten die zich voor profeten uitgaf... en vertelde dat zij het woord des Heren spraken. Maar het heeft hen tot de ondergang geleid. Het heeft hen ertoe geleid dat er geen maatregelen genomen werden... om zich eventueel te verdedigen. Het heeft ertoe geleid dat ook niemand het in zijn hoofd haalde om te vluchten... want de Heer ging hen redden. Maar ze hadden geen enkele belangstelling voor de Heer... en ook niet voor hun eigen positie als volk van God. Dat hebben ze ook eigenlijk nooit gehad... behalve in de grootste benauwdheden... wanneer ze soms de naam des Heren aanriepen. Verder heb je het wel gehad. Daarom is het des te eigenaardiger dat in onze dagen... het Joodse volk de reputatie heeft van volk van God te zijn... of het uitverkoren volk. Iets wat zij zelf maar al te zeer zich toe-eigen, om zo te zeggen. En wat hen ook toegeschreven wordt in hoge mate de eeuwen door het christendom. Begrijp je me goed? Lang niet altijd en zeker ook niet continu. Want soms heeft men goed begrepen dat in werkelijkheid de kerk vandaag... ik bedoel de gemeente, dat uitverkoren volk is. En het misverstand is dikwijls geweest weer dat dat dan hetzelfde was... als de plaatselijke kerk. In welke plaats dan ook maar bij voorkeur Rome. Hebben u dat nog tot zover? En als men zichzelf ziet als een volk van God... dan is men ook niet meteen geneigd om te denken... ja, maar dat is het Joodse volk eigenlijk. Maar u weet, dat is ontaard in wat men noemt vervangingsleer enzovoorts. En dat mag ook allemaal niet meer. Maar duidelijkheid erover heeft men in de praktijk toch nooit gekregen. Maar het probleem is dat we zitten met een volk dat zich uitgeeft voor het... althans voor een deel zich uitgeeft voor dat uitverkoren volk. Maar dat niet is, begrijp je me ook niet verkeerd. Er zijn velen, zeker binnen de Joodse staat, binnen de staat Israël... die dingen helemaal zo niet zien, hoor. Die zijn stokongelovig en willen met de Bijbel, ook met het Oude Testament... helemaal niks te maken hebben, behalve dan dat ze het Oude Testament beschouwen... als hun eigen historische boeken. Een soort familiearchief wat hen overgeleverd is... maar dat verder ook niet serieus genomen wordt. Maar waaraan men eventueel rechten op het land zou kunnen ontlenen... en daar is het dan nog weer nuttig voor. Zie? Maar er is natuurlijk grote verwarring over in de praktijk. En helaas tot in onze dagen, want het woord van God is duidelijk genoeg. Een ongelovige Joodse staat, zeker rondom Jeruzalem, kan niet bestaan. En als hij toch bestaat, is het zeer tijdelijk... en zal binnen afzienbare tijd door de Heer daar een oordeel over gebracht worden. En dat is de situatie van die staat als zodanig. En in onze dagen geldt natuurlijk, het is genadetijd, ook voor hen... en tot vandaag wordt ook daar, zij het dan stiekem, want het is verboden... het evangelie gepredikt. En zo hoort het natuurlijk ook. Niet door de Joden, maar door ons... als gelovigen van vandaag, als de tempel der waarheid, om zo te zeggen... als die pilaar en vastigheid der waarheid waaraan dat woord is toebedrouwd. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zouden bij dat woord blijven, ook individueel. Wij zouden bij dat woord blijven opdat de Heer ons zou zegenen. Ik ga er niet op in waaruit die zegeningen dan bestaan. Maar dat zouden wij doen. En daarvan afwijken, dat woord loslaten... kan alleen maar een verwoestend effect hebben op ons persoonlijk leven... maar ook op ons nationale leven overigens. En daar moet ik het bij laten, want ik ben alweer over mijn tijd heen. Wij zullen de Heer dank zeggen... Wij zeggen u dank, vader, voor dat vaste profetisch woord, waardoor u zich aan ons hebt geopenbaard als de waarachtige, de betrouwbare, maar degene ook die leven geeft. Wij danken u daarom dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, ons getrokken hebt uit deze geoordeelde, uit deze duistere wereld, omdat wij zouden wandelen in dat licht van uw woord, het licht van uw waarheid dat u hebt nedergezonden. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En hoewel wij hier van doen hebben met profeten die een oordeel aankondigen, dat we ons niet te min bewust mogen zijn dat wij als gelovigen niet in dat oordeel zijn, niet onder dat oordeel leven en dat het ook niet onze toekomstverwachting is. Maar in tegendeel, dat u ons verlost van de toornen, van de toekomende toorn, uit de rijkdom van uw genade. Op geen andere grond dan slechts onderwerping aan dat woord. Dat woord dat krachtig is en dat ook in ons zou werken en dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wij danken u daarom voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn, te wandelen als uw kinderen ook in een duistere wereld en te midden van een krom en verdraaid geslacht, zoals uw woord dat zegt, maar onderweg niettemin naar die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Wij danken u daarom dat we dat dagelijks mogen doen aan uw hand en vertrouwen onszelf aan u en aan het woord uw genade toe, opdat uw werk aan ons volbracht mag worden tot op de dag van Christus en uit de rijkdom van uw genade. Amen.